eenmaal duidelijk bewust hebt, dan kun je dat zeggen, kijk eens, die tijd is zo betrekkelijk, die slaat niet op de absolute werkelijkheid. Maar dan is het uit eigen ervaring dat je dat kunt zeggen. Maar het is goed om zo ver mogelijk maar te gaan in je terugkeer. Zo ver mogelijk te gaan, dat je die steeds dieper zittende patronen bewust wordt en dan ziet dat ze betrekkelijk zijn. Nou, dat heb je dus ook ten aanzien van de tijd bijvoorbeeld, ja. Dat is zo'n heel diepzittend patroon. En uiteindelijk zelfs van de ruimte. Omgekeerd bij de schepping, er moet eerst ruimte komen. Ruimte voor de schepping.
Maar eigenlijk heb je die ervaring tijdens als je weggemaakt wordt voor een operatie. Je bent weg en het gelijk weer wakker. Er zit geen tijd tussen.
Nee, bijvoorbeeld. En wanneer je bewust blijft overdag, dan heb je regelmatig ergens eventjes dat je weg bent. Sommigen hebben het meer dan anderen en dan zeggen ze, hé, waar was jij? Ik? Nergens. Ja, klopt.
Maar weet je dat je er niet was?
Nou, dat hangt er dus vanaf. De meeste mensen niet. Die zeggen, ja, het was een blackout. Maar wat gebeurt er dan? Door het denken, door die patronen, wordt dus alles weer op de tijdslijn gezet. En dan klopt alles weer. En dan zeg je, ja, ik was eventjes... was weg. Maar dan zit je te praten binnen de psychologie. Die psychologie die gebaseerd is op die patronen van tijd en ruimte en oorzaak en gevolg en weet ik wat allemaal. Dus dan zit je al veel verder in de schepping. Maar dan heb je niet te pakken waar het werkelijk om gaat. Nee hoor, in die terugkeer, je zult steeds dieper liggende patronen herkennen. Wanneer het niet meer verder gaat in die terugkeer, dan blijf je daar maar een tijdje zitten. Totdat je daar wat meer vertrouwd raakt. Zeg je, ja, dan zit ik een beetje op die grens. Ik zie hoe betrekkelijk die tijd is. Af en toe dan is hij er, dan legt hij weer zijn patroon op. Maar ik merk dat af en toe, oh, dan is hij helemaal uitgerekt. Of soms dan krimpt hij helemaal samen. En dan is het zo weer een paar uur verder. Ja, ik blijf er maar gewoon zitten. Of wat de ruimte betreft. Met horizontaliteit en verticaliteit. Nou, wanneer je maar ver genoeg terugkeert. Op een gegeven ogenblik wordt dat heel betrekkelijk. En wanneer je zegt, nou, nee, verder... gaat heel moeilijk om dat op een bewuste manier mee te maken. Dus ik blijf daar maar zitten, omdat ik hier nog bewust kan zijn. Ja, maar wanneer je daar op dat beginpunt zit, van die vorming van de ruimte, nou, dan ervaar je de wereld ook als instabiel. Heel gemakkelijk gaat alles golven. Of de verticaal, die gaat wat heen en weer en zo. Het punt is dat mensen het allemaal prachtig vinden. En wanneer ze dat niet meer zo kunnen vinden, nou dan gaan ze weer bedrinken en zo. En dan komen ze er ook weer wat dichterbij.
Van de dempanden.
Of van de kleine rollen. Nee, dus het is wel erg goed om dat te leren kennen, hoe dat zit in die terugtrekking. Je kunt dat recessie of regressie noemen, zoals psychologen doen, psychiaters. Het is een soort agressie. Ja, het is een agressie. Nou, dat wordt daar heel sterk afgekeurd. Want agressie is fout. Maar wanneer je dat op een bewuste manier doet. Oh ja, natuurlijk. Die oorspronkelijke lagen, die behoren ook tot het bestaan. Altijd, altijd. Dus dan leer je hoe de opbouw is van het gewone alledaagse leven. Al die voorbewuste patronen. Ook die onbewuste lagen. Zelfs ook die lagen van het collectieve onbewuste. Ja, daar raak je in thuis. Dat is die interne geografie kennen. Hoe zit dat? Oh ja, wanneer ik wat verder terug ga, dan kom ik in nog aardig moerassige situaties. Wanneer ik nog wat verder ga, ja, dan heb je dat water. Nou, dat is helemaal onbetrouwbaar. Ga ik nog wat dieper in dat water, nou, dan kun je ook allerlei monsters hebben. Maar niks is meer wat het lijkt. Het rijk van de sprookjes. Maar wanneer je daar thuis bent, in die terugkeer dat je daar bewust aanwezig bent, zeg je, nou oké, ik zie het allemaal wel. Maar dan leer je wel, oh ja, natuurlijk, dat zijn dingen die mensen eigenlijk altijd al wel min of meer gekend hebben en dat op een bepaalde manier ook verwoord hebben. Ja, nou, zo zit dat blijkbaar in elkaar, in ons eigen bestaan. En als je nog verder naar beneden gaat, nou ja, dan kom je in diepte terecht. Ook die verhalen zijn er hoor, sprookjes en zo. Op de bodem van de oceaan. Oh, daar ligt het paradijs. Ja, nou vooruit, dan kom je daar toch op een basale laag terecht. Dan zeg je, oh ja, hier is goed. Of omhoog. Nou, dan kom je in de hemel. Ja, ook goed.
Dat lijkt me als je omhoog gaat via de hemel. Dat de beelden en vormen die tegen het minder afgejaagd zijn dan als je die doet.
Nou, dat is, hangt er vanaf hoor. Hangt er vanaf. Over het algemeen heb je wel die polariteit van licht en donker. Maar wanneer je maar genoeg omhoog gaat, dan krijg je natuurlijk dezelfde dingen. De weerstanden van het ik. Die verdwijnen. Dus dan krijg je even goed. Krijg je dan de dingen die toch niet verwerkt zijn in je gevoel. Die krijg je dan toch ook weer terug. In allerlei vormen hoor. Dat kan bijvoorbeeld ineens dat je ziet van oh hé, ik krijg hoogtevrees. Of ik los op en dat vind ik helemaal niet leuk. Of op iets lager niveau. Nou moet je kijken, daar heb je de gieren die op me afkomen. Of nog wat hoger naar de hemel toe. Ineens God die ineens als rechter nog wat minder mooie dingen over je uitspreekt. Nee, alles wat niet verwerkt is, dat komt vanzelf al in orde. Ook naar boven toe.
Maar het is toch te gek eigenlijk dat als je doorhebt dat het allemaal projecties zijn, allemaal illusies zijn en zo, dan zou de ontspanning toch gewoon door moeten gaan. Je begrijpt dan niet wat dat dan op de plaats van mijn hand zo'n ontspanning tegenhoudt.
Nou, dat is dus toch nog ergens een bepaalde identiteit met energieën, gevoelsenergieën, die niet volledig gekend zijn. Dus dat is toch weer een vrij primaire identiteit met iets ijls, wat toch nog een zekere beperking is van het zelf zijn. Blijkbaar. En dat is dus iets waar, ook al heb je gezien op mentaal niveau, zelfs op inzichtsniveau, dat het allemaal illusies zijn. Dan is het blijkbaar nog niet genoeg volledig doorzien, omdat er iets in je rug nog steeds een zekere identiteit is. Die aangevallen kan worden bijvoorbeeld, of gewoon alleen al stopt, de ontspanning stopt.
Ja, ontspanning stopt blijkbaar.
Nou, als die blijkbaar stopt, dan is het dus alleen maar aangewezen om opnieuw weer in die situatie het maar te gewoon te accepteren zoals het is en weer opnieuw te zeggen, hé, hoe zit het werkelijk met mij? Oh ja, er is nog een verdere terugkeer mogelijk. En nou ineens merk ik dat plekje waar nog een zekere spanning heerst, wat ik toch meegenomen heb, blijkbaar. Nou, het moet zichzelf maar bewijzen, Wouter. Het moet zichzelf bewijzen. Dus je kunt het niet in algemene zin zeggen, nou, ik heb het gezien of zo. Nee, het moet zichzelf bewijzen. Is die ontspanning 100% of merk je dat ergens nog iets wordt tegengehouden? Wanneer het laatste het geval is, nou, dan is er niks anders te doen dan weer opnieuw te kijken. Hé, blijkbaar zit er nog iets, blijkbaar. Dat andere is allemaal gezien en de ruimte is er en de gewichtsloosheid is er. Maar ja, blijkbaar nog iets. Ja, nog maar weer opnieuw, nog preciezer terugkeren. Oh ja, nu gaat het verder. Dus dat kun je van tevoren niet zo zeggen. Het moet maar blijken hoe het gaat. De richting is duidelijk. Wanneer je merkt dat het ergens tegengehouden wordt, nou dan weet je ook, oh ja, nou nog maar weer ter plekke, weer opnieuw, hoe zit het met mezelf, bewustwording, en opnieuw loslaten.
Als er nog een stukje contractie in zit, hoe moet dat in godsnaam omgaan met die grove monsterachtige beelden of de hele verleidelijke mooie beelden?
Je bent nooit 100% die contractie. Dus je bent ook al lang dat ruimere inzicht. En dat is je redding. Ja.
Maar als je kan zien dat het in jou gebeurt, kan het gewoon gebeuren.
Wanneer je je eigen identiteit al in die grotere ruimte hebt, dan is het allemaal niet erg. Zeg je nou, dat zijn wat achterhoede gevechten. Wat restjes die ook nog opgelost moeten worden, blijkbaar. Maar dat zal vanzelf wel gaan. Nee, dat hangt er vanaf dus. Kun je zelf bewust worden op dat ruime niveau? Wanneer je daar zelf bewust aanwezig bent, dan kun je werkelijk al die resten echt loslaten. Dus dan is er niet meer de vraag, hoe moet ik daarmee omgaan met die aanvallen die er dan nog zijn. Nee, dat is geen vraag meer. Want je bent al lang voorbij die situatie. Je hebt tegenwoordig in die games, hè, heb je ook af en toe van die mooie dingen. Ik ben er niet zo bedreven in, maar een klein zoontje van 7 wel. Dan moet ik hem achterna zitten. Nee hoor, ineens de turbo. Boom! En ineens heb je een hele andere situatie. Waarin ik hem helemaal niet meer kan pakken. Nou, dat is zo'n transformatie ineens. Of, daar heb je bijna te pakken. Zoef! Ja, zegt hij, dat is een wormgat. Ja, een wormgat, dat is een gat in de tijd en in de ruimte. Dat je ineens een heel ander heelal terechtkomt.
Dat is het, precies. Je weet niet wat je waarin je komt.
Nee, maar het punt is dus wel dat er gespeeld wordt met verschillende soorten werkelijkheden.
Ja, maar dat is ook wat er gebeurt natuurlijk als je iets loslaat.
Ja, nou precies.
Die, dan kom je in een nieuwe werkelijkheid.
Nou, daarom noem ik het ook, dat je zegt, nou moet je kijken, tegenwoordig dan groeien ze er mee op. En dan zeg je, ja, het heeft veel nadelen, maar het heeft ook wel dat voordeel. Dat ze zien dat ze niet voor één gat te vangen zijn.
Als ze dat zo snappen.
Ja, goed.
Zou het ook werkelijkheid zijn die je niet kan zien?
Natuurlijk zijn er werkelijkheden die je niet kan zien.
Nou, maar bijvoorbeeld, zou er een draadje lopen tussen de maan en de water? En dat de water wordt ook aangetrokken door de maan?
Nou, laten we het even hebben meer over je eigen bestaanssfeer. Want anders ga je over meer objectieve dingen praten enzovoorts. Nee, ga maar kijken naar hoe je het zelf ervaart. En dan zeg je, natuurlijk is er een lijntje naar de maan. Wanneer je even heel sterk aan de maan denkt, dan sta je op de maan.
Voor een deel.
Hangt er maar vanaf hoe erg precies je eraan kan denken. Ja, je kunt overal aan denken. Nee, maar je ziet hoezeer dat die eigen bestaanswereld, hoe daarin ontzettend veel mogelijkheden zijn. En ik zei al, je moet die geografie goed leren kennen. Je moet die processen daarin leren kennen. Maar het is ontzettend moeilijk, veel moeilijker dan van de materiële wereld. Want hierin zijn die structuren niet stabiel. Ze veranderen gemakkelijk. Maar wanneer je dat eenmaal door hebt, zeg je, nou moet je eens kijken, alles is daarin hartstikke betrekkelijk. Afstanden, wat is dat nou? Afstanden bestaan er eigenlijk niet. Of heel ten dele. Of wanneer je daar tegenover die duimtop staat. Oké, je legt een lijntje. En je zegt, dat lijntje dat is een elastiekje. En dan moet ik me vasthouden, want de elastiek dat trekt. En ineens laat je los. Pieks. En je zit bovenop het duim. Maar het is goed om dat te leren kennen. Dan leer je steeds duidelijker kennen hoezeer dus een identificatie met iets in die wereld zo ontzettend betrekkelijk is. En dat het een illusie genoemd wordt, dat wil alleen maar zeggen dat het zo veranderlijk is. En dat is natuurlijk de hele ervaren werkelijkheid. Die is ontzettend veranderlijk. En daarin zitten wel bepaalde regelmatigheden in en zo. Ja, best. Nou, leer ze maar kennen hoe dat werkt. Maar je ziet dat ze fundamenteel betrekkelijk zijn. En als je dat allemaal ziet, dat je zegt, ja, alles wat betrekkelijk is, dat geldt ook het eigen lichaam. Het is zo betrekkelijk als wat. Het is veranderlijk. Toen je in de wieg lag. Nou, en over 30 jaar. Nou, moet je steeds met zo'n veranderlijke vorm identificeren? Nou, dan zie je dat. Dan zie je dat. En zoals je dat zelf ervaart, daar zit iets van dat blijvende in. Maar dan moet je weer herkennen, wat is nou dat blijvende in je eigen bestaan? Nou, dat ben je zelf. Ga terug naar dat blijvende van het zelf zijn. Dat is die terugkeer. Dan zeg je, alles wat veranderlijk is, mag wegvallen. Want daar heb ik niks aan.
Nou ja,
goed, bij wijze van spreken. In ieder geval niet dat ik daar mijn hele leven inzet.
Ja.
Nou, dan zie je dat pas wanneer je eerst dat terugkeert. Oh ja, dit blijvende, dit zelf zijn. Dat is de basis van alles. En dan pas zie je dat je alles bent. Maar je bent niet specifiek één veranderlijk ding. Dat is die identiteit die je terug moet halen.
Eigenlijk is het tussenstap.
Ja, zou je kunnen zeggen. Dat terughalen is een tussenstap. Maar je moet het eerst doen, want anders dan blijf je verstrooid zitten in de veranderlijke dingen. En omdat je dat zelf bent, dan vind je dat alles zo ontzettend belangrijk is. Wat is nou belangrijk? Nou ja, wie de verkiezingen gewonnen heeft.
Het haalt niet.
Of Nederland straks wint tegen Denemarken.
Ja.
Ik noem maar wat. Of dat het Vlaams Blok wint of zo, weet ik veel.
Niks is heel belangrijk allemaal.
Ja, maar je ziet hoezeer het belangrijk gemaakt wordt. Precies. En dat gebeurt ook een collectief. Collectieve bewustzijnsvernauwing.
Maar wel verbondenheid. Dat vind ik leuk van voetbal. Dus
jawel, maar moet je eens kijken hoe, wat er allemaal daarmee te maken heeft. Want het is niet een volledige verbondenheid.
Nee, het valt weer weg.
Het is een zekere nationale verbondenheid. Ja, je kunt wel lachen.
He?
Je kunt wel lachen.
Ja.
Maar zie wat er gebeurt. Zie wat er gebeurt. Want wanneer je daar zelf op een primaire manier in meegaat, moet je eens kijken wat voor leventje je dan leidt. Er moet continu zo'n evenement zijn, want anders dan vind je het saai.
Ja, dat is ook een mens.
Nou, dan zie je al hoe betrekkelijk het is. Als Nederland straks maandag verliest, zit er dik in. Nou, dan kunnen ze al die oranje dingen erin pakken. Ja, alle oranje vlaggetjes weer weg.
Ja. Dat is eigenlijk wel.
Nee, nou, zo zie je maar hoe betrekkelijk het is.
Nou ja, er wordt vaak ook druk gelegd. Nederland is dan stand verplicht om minimaal de kwartfinale te halen. Nee,
nou ja,
dat is onder druk gezet. Als
je ziet wat er allemaal uit voortvloeit.
Ja.
Maar wanneer je eventjes 100 kilometer meer naar het zuiden woont,
ja,
dan denk je, nou, waar maken ze zich druk over?
Medicijnman in te zetten, of in ieder geval iets van die naart. En als je achterhoudt de runner en dokt, dan win je en anders niet.
Ja.
Dus als je gelooft in dat stukje, misschien presteer je het dan wel. Ja, dan kun je al een beetje
Nee, 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 nee. Je hangt hier weer je ziel en zaligheid hang je weer op ja, aan dat geld en aan zo'n waarzeggen.
Ja, maar als die mensen nou geloven, zouden ze dan een keer inzien dat
nee,
het gewoon alleen iets is wat ze zelf geloven?
Nee hoor, dat geloof, dat is weer een beperking. Ze hangen zichzelf weer op aan dat geloof.
Ja, en blijven ze doen. Ja.
Maar goed, overal dus zie je de dingen. Je leert er ook van. Bijvoorbeeld bij zo'n collectieve constructie. Je moest kijken hoe de media daar wel niet een element in spelen. En die politieke happening ook. Het is een mediale constructie. Maar je ziet ook hoeveel kracht dat wel niet kan uitoefenen op individuen. Zo'n collectieve constructie, in die collectiviteit, daar voel je de krachten. Ook al is het een massa-illusie. Je voelt die krachten. Maar wanneer je dat eenmaal doorziet, dan doorzie je dus het op steeds fundamenteler niveau. Nee, klopt.
Met die ervaring, juist vanuit dat punt, zie je dus ook bij mezelf en allerlei zelfcensuur waarbij je toch bij de begroot bij de al die nachtspatronen wilde horen, omdat je nog die innerlijke bron niet kreeg. Zoals ik zeg, het kan ook andersom.
Ja.
Als je eenmaal het vertrouwen hebt gekregen om door de leegte de angst heen te stappen en zelfstandig te zien, dan zie je die waanzinnige nachtspatronen overal spelen.
Nee, maar dat is het punt, hè? Dat wanneer je die terugkeer min of meer hebt voltrokken, dan zie je pas die mechanismen. En dan zie je, ja, blijkbaar werkt het zo. Blijkbaar werkt het zo, je ziet het overal. Je ziet het overal.
Wat er tegenover staat, dat is toch een beetje jammer, na de overgave, dan word je klein met een heel groot. Dan krijg je ook iets van... van dankbaarheid, iets van de mooie, de schoonheid en verwondering.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat wanneer alles open komt, dan komt alles open in zijn eigenheid. En dat is natuurlijk iets waarbij je sprakeloos staat. En dat is iets van, oh ja, de schoonheid die kan dan pas zich tonen. Het wordt niet doodgebombardeerd door meningen, oordelen. De rijkdom kan dan pas zich tonen.
Nou ja, als je dan onmacht aan zelf ook voor, of voor mij met onmacht, dan schuur bijvoorbeeld deze verkiezing inderdaad, dat het alleen nog wat meer van het erger gaat, als je verloopt met natuurbeschermers, dat ook te verwachten. Dus dat doet de verkiezing, want heeft iets naartoe, althans voor mij.
Jawel, maar goed, wanneer je maar ook dat niveau bewust bent waarop ook die relativiteit, zelfs ook van de natuur, natuurbeheer, ook wel duidelijk wordt. Je kunt, of laat ik het zomaar even toepassen op je situatie, je kunt pas goed in die sector werkzaam zijn wanneer er ook een element in je zit dat vrij is. En dat geldt voor alle activiteiten. Wanneer je in de zorg werkt en je bent er echt bij betrokken, er zal ergens een niveau moeten zijn waarop je het ook losgelaten hebt. Wanneer je in het onderwijs bent en je bent begaan met de jongeren, er moet ergens een bepaald niveau zijn waarin je niet zelf daaraan vastzit. En die ruimte die moet er zijn. Wanneer je die ruimte niet hebt, dan word je dus meegesleurd door de gebeurtenissen. Het geldt voor alle activiteiten. Ook wanneer je in de politiek zit, dan is een goed staatsman degene die daarboven uitgaat en ergens een niveau heeft. Ik sta vrij van alles. Pas dan kan hij als een goed staatsman het algemeen belang dienen. Dat vrij zijn betekent dus vooral vrij zijn dus van je eigen bindingen, hechtingen, identificaties. Want wanneer die er blijven werken, dan zie je dus dat er allerlei, ja, dan word je ingezogen. Maar er komen ook allerlei frustraties. Je kunt het pas alleen op een goede manier door blijven zetten wanneer je dus die totale betrekkelijkheid van het hele veld ook ziet. Die natuur die is niet afhankelijk van jouw inzet. Dat niveau. Die zorg die is niet afhankelijk, uiteindelijk niet afhankelijk van mijn inzet. Pas dan kun je goede zorg leveren. Dus het geldt voor het hele leven. Er moet ergens iets zijn van die vrijheid voordat het leven echt tot ontplooiing kan komen. Anders hou je toch altijd die beperkingen en die verkrampingen. Van ik wil het niet dat het die kant uit gaat. Nou, dat is meteen het tegenhouden van het leven. Op een ander terrein, de samurai, die moet al gestorven zijn, wil hij op een goede manier kunnen vechten. Dan zeg je, ja, het gaat op leven en dood. Nee, dat vechten gaat pas op een goede manier wanneer je al dood bent. Die totale heldere openheid. Die zal er gewoon moeten zijn, maar dat betekent dat je je eigen ideeën al losgelaten hebt.
Die totale grote openheid gaat er niet gepaard met compassie in deze omgeving?
Zelfs compassie is nog te veel, te dicht op de dingen. Omdat in die compassie. Daar is altijd nog die binding van, nou, ik moet compassie hebben met. En ik moet wel zorgen dat ik genoeg compassie heb. Nee, wanneer het totaal open is, dan gaat het pas echt stromen op een goede manier.
Dus dat ik ben jij of heb je dat?
Nou, dan is het die non-dualiteit, ja. Dus dan is het niet meer een stromen of een doen vanuit compassie of zo. Nee, dan is er een non-dualiteit. En terwijl er intern en extern wel die grote helderheid is. Maar nou, dat is toch dé situatie waarin het goed zal gaan.
Maar de woorden die je aangeeft zijn gewoon woordspelletjes.
Tot op zekere hoogte. Niet helemaal. Want ik bedoel er wel wat mee. Wanneer ik zeg van dat het nog beter is wanneer die non-dualiteit heel duidelijk is, dat daarin, in die kern, toch die vrijheid zit ten opzichte van alles.
gedragen door het Joodse natuur. Het is geen doe maar wat je wilt.
Nee.
Gedragen door je begaafdheid.
Ja, maar zelfs daar zit dus nog steeds in, het kan gefrustreerd worden blijkbaar.
Ja, dat is toch de menselijke projectie zo heen.
Nou, hoe dan ook. Er zal ergens een niveau moeten zijn dat er zelfs niet meer sprake is van compassie. Dat is volledige vrijheid waarin alles kan stromen op de juiste wijze. Natuurlijk, er is een bepaalde gradiënt hoor. Ook in medelijden, compassie. Een steeds zuiverder compassie. Maar wat betekent de zuivere compassie? Ja, wel, maar dan een zuivere vorm daarvan, die totaal open is en vrij is. Die vrij is. En dat is geen woordenspelletje. Dus zo'n woord compassie kun je nog gebruiken, maar dan wel in deze zin, dat het zo'n zuiverheid is van die oorsprong, waarin een goedheid zit, omdat daar vanuit alles kan komen, voortkomen, op een non-duale wijze. Dus in die terugkeer ga je steeds verder terug. Maar je komt op een terrein die voorafgaat aan de sfeer van mensheid en menselijkheid. Als je maar een restje van je ego meeneemt naar die lijn, dan is het doodsgevaarlijk. Maar wanneer het goed gaat, dan is het een terugkeer voorafgaande aan het mens zijn. Gaan we kijken in de hele schepping. Als je 10 miljoen jaar in het verleden terugkeert, toen waren er nog geen mensen of mensachtigen. Mensen zijn antropocentrisch. In ieder geval, als ze niet egocentrisch zijn, zijn ze nog wel antropocentrisch. Maar wat betekent het dat je de antropocentriciteit aflegt? Nou, dan val je toch samen met de hele schepping. Maar dat is toch iets waar niet meer die menselijke overwegingen zitten. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Al is het, ik wil dat goede doen en dat goede doen. In de natuur gaat het vaak ook wreed toe, vanuit menselijk standpunt. Je zult ergens een bepaald niveau ook moeten herkennen in jezelf, dat je dat accepteert zoals het gaat. Ook met die vrede aspecten. Nou, dat is het punt. Dat je bewustzijn dus steeds ruimer wordt. Dan zie je dus dat dat hele mens zijn een bepaalde tijdelijke provincie is van het hele zijn. Met alle betrekkelijkheid van dien. En dan zie je dat ze daarbinnen zo ontzettend moeilijk doen. Nou, dat is het punt waar we het over hebben, dat je in die terugkeer op een bepaald, in een bepaalde sfeer komt, dat je dat dus overziet. Al is het alleen maar in de tijd. De mens is ergens ontstaan in de tijd. Dan zit je nog in de tijd. Nou, dan zie je al de betrekkelijkheid. En in de ruimte. Ja, Schopenhauer die zag het ook allemaal. Die zei, nou, de mensheid is een schurft die zich uitspreidt over de aarde. Goed, hoe je ervan verder vindt. Maar het is wel een bepaald standpunt waarvanuit hij dat zegt. Schopenhauer. Dat was zo'n mensenminnaar. Een vrouwenminnaar.
Ja. Zeg maar de behoefte of de wens om bijvoorbeeld iets voor de mensheid te betekenen, is dat nou altijd dan een illusie of kan dat toch een bepaalde plaats hebben, zeg maar zo'n wens of zo'n behoefte?
Ja, het heeft een bepaalde plaats, natuurlijk heeft het een bepaalde plaats, maar het heeft wel een plaats dus vanuit een bepaald standpunt, waarin er bepaalde menselijke overwegingen zijn die op zich uitstekend zijn, veel beter dan wanneer je, iedereen wil overheersen, of een kopje kleiner wil maken, zeg je nou, uitstekend. Maar er moet ergens iets zijn, nog verder terugkerend, in die herkenning van dat zelf zijn, oh ja, pas op, pas op, pas op, want er zit maar al te gauw een stukje ego-belang in, om iets goeds te doen, om je eigen ego op te poetsen. Of om je goed te voelen.
Het hoeft toch helemaal niet? Het gebeurt toch ook? Net als je een kind opraapt die valt?
Jawel, jawel, maar dat is iets anders. Oh. We hadden het nu over dat idee dat je iets goeds moet doen.
Moet.
Ja.
Ik heb twee assignaties aan de muur aan. Eentje voor over de show, Arthur Schopenhauer. Daar staat op het ergste punt nog. De laatste van Peter Pan. Nou, welke vraag is jij vanuit die mondiale standpunt de wereld zou overzien? Kies je daarvoor een resignatie, zo'n Schopenhauer, of ga je toch iets naar die wereld terug toe beurten? Wat bepaalt dat?
Wanneer er werkelijk een herkenning is van het totale vrij zijn, dan is dat meteen ook een herkenning van het totale alles zijn. En dat is niet meer, dan zit er niet meer een keuze in. En niet meer een wil, ik wil iets goeds doen of zoiets. Maar voor zover dat leven er is, je bent daar ook één mee. En dat betekent nou, dat het daar in vanzelf op een goede manier doorgaat. En dat gaat dan op de beste manier die maar mogelijk is, want er zijn geen verdere ego-beperkingen. Wanneer je het idee hebt van ook op het niveau van het alledaagse menselijke. Wat zou je nou het beste kunnen doen voor de mensheid? Nou, dat kan ik je meteen vertellen. Laat alles los in die verlichting. Dan zul jij het beste kunnen doen voor de mensheid. Niet meer als mens van ik wil iets goed doen. Maar dat zal dan pas op een goede manier kunnen doorgaan. Want wanneer er nog allerlei van die patronen zijn, hele menselijke patronen en een hele goede morele patronen, het zijn patronen, wanneer je daar dan in de wereld staat, moet je eens kijken, je krijgt vroeg of laat krijg je problemen. Omdat het patronen zijn die leidend zijn voor je eigen inbreng. En dan zijn de ene in een relatieve zin wel beter dan de andere. Maar hoe vrijer je komt ten aanzien van het veld, des te beter het is. En het is niet exclusief vrij van, nee, het is een vrijheid die samenvalt met die non-dualiteit. Zie iemand als Nelson Mandela, die was vrij ten opzichte van die scheiding blank en zwart. Als hij dat niet was, dan had hij niet die functie kunnen vervullen. Nou ja, goed, ik heb er in die laatste Advaita Post iets over gezegd. Kun je vanuit Advaita kun je iets zeggen over de politiek? Nou, dat is niet zoveel. Maar wel dit zegt, nou, zie wat die vrijheid en die non-dualiteit bevordert.
En wat ik me altijd op een of andere manier heb afgevraagd, is helemaal over het goede doel van de mensheid en zo. Want jij zegt maar, je hebt een lange academische carrière achter de rug. En je weet heel goed zeg maar te benadrukken waar de tekortkomingen zijn, bijvoorbeeld van de westerse filosofen. En terwijl zeg maar ons hele mensenwereldbeeld toch daaraan ophangt. Dus ik vroeg me af van hoe zit het nou dat jij bijvoorbeeld nooit echt een boek hebt geschreven waarin je dat soort tekortkomingen heel goed kan vastleggen en vanuit het perspectief van de Oosterse filosofie. En dat je daarmee zeg maar als het ware laat zien van oké, van dit zijn echt fundamentele tekortkomingen. En daarmee zeg maar kan je echt iets in de wereld brengen, zeg maar, waardoor gewoon ja, op een fundamenteel niveau bepaalde dingen misschien ja, in een ander licht komen te staan.
Ja, nou wel. Ja.
Als je leest wat ik geschreven heb, dan denk je, oh ja, nou, dat is het.
Ja, maar het is toch...
Je wilt iets anders.
Ja, die boeken die je hebt geschreven zijn vooral op het einde zeg maar, van je carrière. En het is toch wel heel erg vanuit het perspectief van de Oosterse filosofie. Maar toch heel erg weinig, ja wel een beetje vergelijkend, maar toch meer eclectisch vond ik. Maar echt iets fundamenteels waarin je dit soort dingen heel erg precies benoemt en zo, weet je wel. Dat je echt, zeg maar, de hart ingaat of zo, weet je wel. Daar heb ik van, zoiets van, weet je, want dan heb je echt iets van.
Dit is waar.
Jij denkt wanneer er gewoon hele harde bewijzen zijn, hè, ja. Dan kunnen we overtuigen.
Nee, maar weet je wel, je kan wel, volgens mij ook vanuit de reden, ook heel goed zeg maar, dit soort dingen heel goed aanschouwelijk maken, waarin je toch zeg maar, ja.
Nou ja, goed, de dingen die er liggen, die liggen er. En wanneer ik erover praat, dan denk ik dat het wel duidelijk is, maar het is wel zo dat in die sfeer, en dat geldt de meeste mensen, dat die er gewoon niet naar willen luisteren.
Ja.
Ik heb een paar artikelen geschreven, maar die worden niet geaccepteerd.
Nee. Maar weet je, want ik zat bijvoorbeeld een pas geleden, las ik in de krant iets van Freek de Jonge. En die zei van, wat we nodig hebben is een nieuwe Erasmus. Dus weet je, dus heb ik wel zoiets van, weet je wel, ja, iets fundamenteels, weet je wel, wat echt iets vernieuwend is. Ik denk van ja, we hebben zoiets van... Heb je niet je kans laten liggen of zo?
Ik schrijf ermee uit.
Ja,
Ja, dan valt het verhaal in van Jezus met zijn volgelingen, weet je wel? Dat die discipelen die vragen aan Jezus, nou, u kunt toch wel even vragen aan God of Abraham niet eventjes terug kan komen. Want dan komt iemand uit de doden terug en dan moeten ze wel geloven. Nee, zegt Jezus, dan geloven ze zelf ook niet. Misschien nog wel even dit, de verduidelijking. Dat wanneer je anderen wilt overtuigen, dan zijn de anderen pas bereid om overtuigd te worden, wanneer je dat helemaal bespreekt en uitlegt en bewijst in een eigen kader. Dus je zit dan met de problemen omdat dat binnen het eigen kader niet lukt. Omdat de grondstellingen al zo afgesloten zijn. Kun je dat nooit binnen het eigen kader doen. Wat je binnen het eigen kader kunt doen. En dat heb ik ook al gedaan. Dat is laten zien waar de grenzen liggen van die benadering. Wanneer je het fundamenteler aanpakt. Dan zeg je, ja, waar heeft hij het over?
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld steeds over de geografie van het bewustzijn. Dus dat is nog relatief vrij beschrijven, zeg maar. Dus daar kan je wel iets van, er zou iets mee kunnen, ja, zou ik zeggen.
Wanneer je het hebt over het bewustzijn, nou ja, we hebben dat kort geleden nog gehad met Van Lommel. Van Lommel.
Oh ja.
Nou, Janneke weet er ook alles van.
Ja.
Ja, maar dan zie je toch dat wanneer er een, dan is dat nog aardig in het standaard patroon. Ja. Van je gebruikt argumenten die passen in het standaard patroon. Ja. Dat op alle mogelijke manieren, omdat er consequenties aan vastzitten die niet passen in dat oude patroon, wordt het niet geaccepteerd. En dan worden er altijd omweggetjes gezocht om toch weer die consequenties niet nodig te laten zijn om het standaard denkwijze in stand te houden.
Het paradigma moet gewoon veranderen.
Nou, wanneer je het hebt over verandering van het paradigma, is dat het moeilijkste wat er is, blijkbaar.
Ja, dat zal.
En dan kun je dus wel iets anders zeggen, maar het komt niet over, want het valt buiten het paradigma, dus het is onzin.
Ja, dus het is onzin.
Het is letterlijk onzin. Ja. Zin is alleen wat in het eigen paradigma past. Dat is zin.
Ja, zin dan.
En wat er buiten valt, is onzin.
Ja. Triest.
Ja. En belangen natuurlijk.
Ja, goed, er zitten inderdaad allerlei belangen ook aan vast. Tuurlijk. Tuurlijk, maar dat is dus zo'n hecht systeem. Dat het echt niet één van die verandert.
Je eigen bewustzijn.
Wat zeg je?
Dat heb je gewoon bij jezelf. Dat er gewoon,
ja, tuurlijk.
Dingen zijn waar je denkt van, nee, dat kan echt niet.
Het is een algemeen systeem en dat herken je ook bij jezelf. Ja. Tuurlijk. Maar dat is het punt dus. Wanneer je terugkeert in je zelfbewustzijn, met die zelfreflectie, dan zie je ineens een ruimer gebied waarbij het oude gebied, maar het hoeft niet weg, nee, maar je ziet de beperktheid ervan. En het is angst voor te veranderen. Het is de angst dat je eigen identiteit die je ergens hebt opgebouwd ineens niet meer geldig is.
Ja, zeker. Zelfs als je binnen een eigen regels bijvoorbeeld zou kunnen aantonen dat het, zeg maar, toch anders ligt, dan nog zouden ze het niet accepteren.
Ja, is zo.
Zouden ze eigenlijk zeggen van, ja, oké, je hebt het wel onze regels gebruikt, maar de consequenties zijn niet aanvaardbaar. Dat zullen ze niet zo zeggen, maar ze zullen altijd zeggen van, wat je zegt van klinkt plausibel, maar toch klopt het niet.
Ja.
En dan zoiets, zeg maar.
Nou, dat ene voorbeeld van Van Lommel dat inderdaad ijzersterk is. Dat er iemand die komt in de operatiekamer onder het mes. En weet ik wat gewoon, ik geloof dat ze gebit ergens. Nou, een assistent die stopt hem zo eventjes in zo'n kastje. terwijl hij al lang onder zijn ligt. En terwijl ook duidelijk is op die oscilloscopen dat er helemaal dat er een plat encefalogram is. Dus geen hersenwerking. Nou, achteraf, hij komt weer bij. En hij zegt, hé, waar is mijn gebit?
Heeft mijn gebit uit
En hij vraagt het aan die verzorgers. En die zeggen, nee hoor, weet het niet. Oh ja, zegt hij, maar ik heb het wel gezien. Ineens herinnert het zich weer. U heeft dat in dat kastje gelegd. Oh ja. Nou, misschien. Maar hoe weet hij dat? Het blijkt inderdaad wel zo te zijn. Dus hij kon het precies beschrijven wat er gebeurd was in die operatiekamer. Ook vanaf een standpunt. Wat niet het standpunt is van dat lichaam dat het daar lag. Heeft hij toch zo kunnen zien en zo kunnen beschrijven. En hij kan het achteraf nog zeggen. Oh ja, ze moeten het bevestigen. Blijkbaar is dat correct. Nou, wat is de consequentie daarvan dat je daaruit moet trekken? Blijkbaar is er nog een zeker bewustzijn aanwezig dat niet plaatsgebonden is, dat niet gebonden is aan hersenwerking.
Alleen moet je niet praten over geheugen.
Nee, dan hoef je niet te praten over geheugen, maar het is wel een bewustzijn dat daar inderdaad gewerkt heeft, wat een stuk kennis opleverde dat geldig is en dat juist is. Nou, wat doe je ermee? Nou, ze proberen het of dood te zwijgen, of weer te herinterpreteren van, nou, je was niet helemaal onder zeil. Ja.
Maar weet je, er was een actie in het Sint-Franciscus ziekenhuis voor donors, en misschien is het wel landelijk geweest, even niet, om donors dus te ronselen. En toen vroeg ik dus aan die mevrouw, die dus op de intensive care werkte, ik zeg, wanneer is dan het stadium bereikt dat je dus iets eruit gehaald wordt en aan een ander gegeven wordt, ja, als je hersendood bent.
Ja.
En toen ging ik weer twijfelen om het in te vullen, van ja, wanneer ben je nou eigenlijk inderdaad, qua lichaam ben je dan wel dood, maar dan is er toch weer een grens verleggend, hè, van dat, wat Van Lommel dus inderdaad daar beschrijft. Van, ja, wanneer je komt vermoedelijk niet meer terug, maar...
Nou nee, goed, wanneer we terugkeren, wat voor ons hier nu van belang is, ja, is nee, dus niet. Dat je bewust wordt van de patronen van denken, van het terrein waarin je je thuis voelt, wat dan de werkelijkheid zou zijn. Terwijl wanneer je een klein beetje meer terugkeert in jezelf, dan merk je dat er een veel grotere werkelijkheid is. Dan ervaar je de werkelijkheid als veel groter, met veel meer aspecten, met onverwachte elementen daarin, die je nooit hebt kunnen bedenken. En dan zie je hoe rijk alles is, juist ook wat aspecten van die werkelijkheid betreft. Dat wanneer je gaat opsluiten, dat het werkelijk een afsluiting is, een verkramping is. Dus wanneer je die dynamiek ziet, dan wordt het duidelijk. Zeg, oh nee, die verkramping hoeft niet meer op te treden. Ik hoef niet ergens te verschansen in een bepaalde opvatting, een bepaald wereldje. Nee, het kan helemaal open zijn en het kan steeds op fundamenteler manier open zijn, dat steeds basalere elementen van constructie, van vorming, van patroonvorming, dat die loskomen. En dan voel je dat je steeds meer jezelf wordt in alle vrijheid en openheid.
En dat geeft verandering in de wereld.
En dat geeft ook verandering in de wereld. Daarom moet je het niet doen.
Nee.
Want dan ben je weer gericht.
Dan ben je weer gericht.
Nee, maar het is wel een effect, automatisch een effect. En pas dan gaat het goed. Wanneer het vanzelf gaat, dan pas gaat het goed.
Want de constatering en zeg maar, hè, dus dat je inderdaad merkt dat bij anderen het over te hebben zo vast liggen, zeg maar, dat geeft er ook een soort van triestheid, hè, omdat je daarmee ook ziet van oké, hè, zelfs hè, de wereld, zeg maar, ja, gaat zijn eigen ondergang tegemoet en bij wijze van spreken, maar je ziet het gebeuren, want er is ook geen ruimte om dat te veranderen. En tegelijkertijd inderdaad, van als je dan ziet van dat die, als je hè, bij jezelf blijft, van dat wel op andere niveaus, op andere manieren wel tot ontplooien kan komen, maar niet zeg maar binnen zo'n kader.
Ja, dus dat moet je ook maar liefdevol accepteren. Ja. Ja. Alles ontstaat wanneer de tijd rijp is.
Ja.
Oké. Okay. Morgen zullen we dan afspreken dat we hier vandaan vertrekken en gaan mediteren daar op het Westerhofpad daar aan de zee.
Hier. En 6 uur morgens.
Dat is dus om 6 uur morgens. In ieder geval dat de laatste hier vandaan vertrekken, dat we over 6 uur daar zijn. Dus ook weer dat bospad uit, maar dan even verderop dat Westerhofpad in en dan rechts daar op de duinen. Morgen vroeg. Nou, of daar direct heen gaan, maar uiterlijk gaan we hier dan 6 uur weg daar naartoe. En 9 uur weer hier.